Well, it is so good to be here with you.
Het is zo goed om hier weer in uw midden te zijn.
And we are here to seek the Lord.
We zijn hier samengekomen om de Heer zelf te zoeken.
Our hearts are for the Lord.
Onze harten gaan uit naar de Heer. We zijn voor de Heer.
We're not here because it's Sunday.
We zijn hier niet samengekomen omdat het toevallig zondag is of zaterdag.
Amen. But because our hearts want Jesus.
Maar omdat onze harten verlangen naar de Heer Jezus.
And I know that I am hungry for the Lord.
Ik weet dat ik hongerig ben naar de Heer.
To know him.
Om hem beter te leren kennen.
To be changed into his image.
Om veranderd te worden naar zijn beeld.
Not in some religious way.
Niet in een bepaalde religieuze wijze.
But by life.
Maar door het leven.
His life.
Zijn leven.
His life in us.
Zijn leven in ons.
And I know that that is your desire also.
En ik weet dat dat ook uw verlangen is.
And so we gather together.
En daarom zijn we hier vanmorgen samengekomen.
Not just to hear me.
Niet alleen maar om mij te horen.
But at Jesus' feet.
Maar aan de voeten van de Heer Jezus.
To hear his heart.
Om zijn hart te verstaan.
To be touched by his words.
Om aangeraakt te worden door zijn woorden.
And so we desire that the Holy Spirit will bring forth Christ.
En daarom is het ons verlangen dat de Heilige Geest Christus zal voortbrengen.
I am so blessed to see you again.
Ik ben zo gezegend om u alle weer te ontmoeten.
That we may spend time together.
En dat we tijd met elkaar kunnen doorbrengen.
And so let's go to the Word of God.
En laten we nu naar het Woord van God gaan.
Psalm 24.
Psalm 24.
Psalm 24.
Very good. I can stop translating now.
Yeah. Hallelujah. And several people prayed this morning.
Verschillende mensen hebben deze morgen gebeden.
I didn't understand the words, but I felt the Spirit of God.
Ik kon de woorden niet begrijpen, maar ik heb de geest van de Heer geproefd.
So I ask that you give me a moment to pray in English.
Daarom vraag ik u om mij een moment te geven om ook in het Engels te bidden.
And we won't translate that.
Okay, en ik zal niet vertalen, hij zal gewoon bidden.
Father, we come to you in Jesus' name, and our hearts are open to you. We want to hear your word. We have gathered here, Lord Jesus, because we love you, because we seek you, and because we trust only you and not ourselves. And so we ask that you move by your Spirit, and you break the bread of life. And that we go away from this place full and yet always hungry, always wanting more of you. Bless this time, not just the preaching, but the fellowship. And may it be and may it bring glory to you. For we ask in Jesus' name. Amen. Hallelujah. In Psalm 24.
In Psalm 24.
Many of us may be familiar with this verse.
Misschien verschillende van ons zijn bekend met dit vers.
It is verse 9.
Het is vers 9, ja. It depends on the English or Dutch. Lift up your heads. Ja, het zegt ook in onze vertaling, vers 9.
Lift up your heads, O ye gates, and even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in.
Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft ze, gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga.
How many of you have heard that verse before?
Hoeveel van u kennen dit vers, hebben dit van eerder gehoord?
Amen. Many times we give it a different meaning in our minds.
Vele keren geeft het misschien een verschillende betekenis in onze gedachten.
We read it.
We lezen het.
But we hear something else.
Maar we horen eigenlijk iets anders.
For example, it doesn't say let the King of Glory come back.
Het zegt bijvoorbeeld niet laat de koning der ere terugkomen.
Not the second coming of the Lord.
Het gaat hier niet over de wederkomst van de Heer.
But let him come in.
Maar laat hem binnenkomen.
Amen.
Ingaan.
And so we may pray the wrong thing.
En daarom kunnen we misschien het verkeerde gebed bidden.
Oh Jesus.
Oh Heer Jezus.
Come back.
Kom toch terug.
When he wants to come in.
Terwijl hij wil ingaan, binnenkomen.
The other thing about this verse.
En iets anders over dit vers.
Is that it's not speaking of the Savior.
Dat het niet spreekt van de verlosser.
It's speaking of the king.
Het spreekt over de koning.
And usually when we think of the king.
En normaal als we denken aan een koning.
We think of him coming back.
Dan denken we dat hij op het moment dat hij weer komt, wederkomt, terugkomt.
But that's not what this is speaking of.
Maar dat is niet waar dit vers over gaat.
This is not the king of heaven.
Dit is niet de koning der hemelen.
It's not the king of earth.
Het is niet de koning van de aarde.
It's the king of glory.
Het is de koning der heerlijkheid, der ere.
This king needs to come in.
En deze koning dient in te gaan, binnen te komen.
We have already met Jesus the Savior.
We hebben allemaal Jezus als verlosser leren kennen.
And we ask the Savior to come in.
En we hebben hem als verlosser gevraagd binnen te komen, in te gaan.
And these scriptures are speaking to the people of God.
En deze schriftwoorden spreken tot het volk van God.
They already believe in the true God.
Ze geloven al in de ware God.
They already have the scriptures from God.
Ze hebben de schriften reeds ontvangen van God.
They already gather together in the temple.
Ze kwamen al samen in de tempel.
But there is a word going forth from this scripture.
Maar er gaat een woord uit van deze schriftwoorden.
And that word is to the saved.
En deze woorden gaan uit tot het volk van God, de verlosten.
Let the King of Glory.
Laat de koning der ere of de koning der heerlijkheid.
Come in.
Ingaan, binnenkomen.
Christ in you.
Christus in u.
Not just Christ in heaven.
Niet alleen Christus in de hemelen.
Not just Christ in the midst of us here.
Niet alleen Christus in het midden van zijn volk.
But oh Lord.
Maar,
come in.
Maar o Heer, kom binnen. Ga in.
Halleluja. Let's look at a few more verses also in Psalms.
Laten we nog een enkele andere versen ook daarover zien in de Psalmen.
Psalm 87.
Psalm 78. Sorry. 87. Neem me niet kwalijk.
I'm glad you didn't go to that other one.
87. Sorry.
No problem. Psalm 87, and let's look at verse 7.
En laten we naar vers 7, is de last verse?
Ja.
Ja, oké. Dus bij ons ook vers 7.
The singers as well as the players on instruments shall be there.
En zij zingen bij de rijdans, al mijn bronnen zijn in u.
All of my springs are in thee.
Al mijn bronnen zijn in u.
That's different.
Dat is anders.
That's not your typical Jewish saying.
Dat is niet een typisch Joods gezegde.
The Jews would look to God in heaven.
De Joden keken naar God in de hemel.
Oh God, help us.
O Heer, God, help ons.
O God, strengthen me.
O Heer, maak mij sterk.
But David has found the Lord in a different way.
Maar David had de Heer op een andere wijze gevonden.
And God has confirmed that.
En God legt daar zijn hand op. Bevestigt dat.
In other words, David is different.
In andere woorden, David is anders.
And God says, I have found a man.
En daarom zegt God, ik heb een man gevonden.
After my own heart.
Naar mijn eigen hart.
Not after my hands.
Niet naar mijn handen.
My blessings.
Of naar mijn zegeningen.
What I can do.
Wat ik allemaal door hem kan doen.
But after my heart.
Maar naar mijn hart.
And when David speaks.
En wanneer David dan zegt.
He speaks from his heart.
Spreekt hij uit zijn hart.
And when David seeks the Lord.
Als David de Heer zoekt.
When you hear him pray.
Als je hem hoort bidden.
When you read his writings.
Als je zijn geschriften leest.
You don't get the sense that God is far away.
Krijg je niet het gevoel dat God een God van ver weg is.
You get the sense that God is with him.
Maar je leest in zijn schriften dat God heel dicht bij hem is. Een God van dichtbij.
Not just on Sunday.
Niet alleen op zondag.
Not just when he prays.
Niet alleen wanneer hij in gebed is.
But there is this reality of God that is in him.
Maar deze realiteit dat God in hem is.
And it's so strong that he makes this statement.
En het is zo sterk, zo dicht bij hem dat hij deze opmerking maakt.
All my springs are in thee.
Al mijn bronnen zijn in u.
How many?
Hoeveel?
All my springs are in thee.
Al mijn bronnen zijn in u.
Look in verse 3 in this same book.
In Psalm 87 vers 3.
Glorious things are spoken of thee, O city of God, Selah.
Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods.
If you read this whole psalm,
als je deze hele psalm leest,
you will see that he's talking about the city of God.
Dan lees je dat hij hier spreekt over de stad van God.
But is that Jerusalem that he's speaking of?
Maar gaat het hier over Jeruzalem waar hij over spreekt?
Yes, but no.
Ja, maar ook nee.
He uses the word Zion.
Hij gebruikt hier namelijk het woordje Sion.
Why?
Waarom?
Because David built a house.
Omdat David een huis gebouwd heeft.
And when he became king.
En toen hij koning werd.
The first thing he did.
Het eerste wat hij toen deed.
Was what?
Wat deed hij?
To have a big meeting with the leaders.
Om een grote samenkomst te hebben met alle leiders van het volk.
No.
Nee.
To have a prayer meeting.
Om een gebedsdienst te hebben samen.
No.
Nee.
To do any of the things we would have begun with.
Of iets van de dingen waar wij misschien gedaan zouden hebben.
No, the first thing that he did.
Nee, maar het eerste wat hij deed.
Was to go get the Ark of the Covenant.
Dan ging hij naar de Ark van het Getuigenis.
And put it in the midst of his people.
En dat weer in het midden terugbrengen van zijn volk.
The presence of God.
De tegenwoordigheid van God.
The reality of God.
De realiteit van de tegenwoordigheid van God.
Not in heaven.
Niet alleen in de hemel.
Not in a temple far away.
Niet in een tempel ergens ver weg.
Not held by the enemy, the Philistines.
Niet bij de vijand, de Filistijnen.
But he said this in his heart.
Maar hij zei dit in zijn hart.
I want God.
Ik wil God.
Here.
Hier. Deze plaats.
More than anything else.
Meer dan ook maar iets anders.
And he built a tent in his backyard.
En hij bouwde een tent in zijn achtertuin.
And he put the ark there.
En hij heeft daar de ark neergezet.
Do you think some of the religious leaders said, you can't do that?
Dacht u dat een van de religieuze leiders gezegd zou hebben, nee, dat kunt u helemaal niet doen.
There's a tabernacle.
Er is een tabernakel daar.
Go put it there.
Daar kunt u het neerzetten.
David was not religious.
David was niet religieus.
He was hungry.
Hij was hongerig.
Hungry for God.
Hongerig naar God.
Hungry for the reality of the Lord.
Hongerig naar de werkelijkheid, de realiteit van God.
And he put it right in his backyard.
En hij zette de ark neer, midden in zijn achtertuin.
And he would go into the tent.
En hij ging binnen in de tent.
What did that tent represent?
Waar staat die tent voor?
The tabernacle?
The tabernacle?
No.
Nee.
It represented the Holy of Holies.
Het representeert de Heilige der Heiligen.
Amen? Because that's where the ark dwelt.
Want daar stond vroeger de ark.
And what tribe was David from?
En van welke stam kwam David?
Judah. The tribe of Judah.
Van de stam van Juda.
He wasn't from the tribe of Levi.
Hij was niet van de stam van Levi.
Only the tribe of Levi could go into the Holy of Holies.
Alleen de mensen uit de stam van Levi mochten het heilige der heiligen binnengaan.
And if anyone else went in there,
en als ook maar iemand anders daar binnen ging,
they would die.
Zouden ze gestorven zijn.
Except David.
Behalve David.
Why?
Waarom?
He just wanted the Lord.
Hij wilde alleen maar de Heer.
His heart was after the Lord.
Zijn hart ging uit naar de Heer.
And God saw that heart.
En God zag zijn hart.
And I love the words that God says.
En ik heb die woorden lief die God dan zegt.
He says, I have found me a man after my own heart.
Ik heb mijzelf een man gevonden naar mijn hart.
God found something.
God vond iets.
We always think, well, I want to find something from the Lord.
Vaak denken wij, wij willen iets vinden, iets hebben van de Heer.
And so we set our course to please God.
En daarom zetten we dan onze weg om de Heer te behagen.
And to do all the right things.
En om alle dingen juist te doen.
So that we would find God.
Omdat wij dan God zouden vinden.
But David set himself to bless the Lord.
Maar David zei zelf om de Heer te zegenen.
To know the Lord.
Om de Heer te kennen.
And that the Lord would be the most important thing in his life.
En dat de Heer het allerbelangrijkste zou zijn in zijn leven.
I can see God sitting on the throne.
Ik kan me voorstellen dat de Heer zo zit op zijn troon.
The angels all around.
Alle engelen rondom hem heen.
And God says, look.
En dan zegt de Heer, kijk daar.
I found something.
Ik heb iets gevonden.
And all the angels say, what could he have found?
En dan denken de engelen, zeggen de engelen, maar wat kan het zijn dat God gevonden heeft?
He already knows about people.
Hij kent de mensen immers allemaal al.
He knows about people that worship him.
Hij kent de mensen die hem aanbidden.
But God is bending over, looking.
Maar God buigt zich voorover.
I found something for me.
En zegt, ik heb iets voor mijzelf gevonden.
The angel said, what is it?
En dan zeggen de engelen, wat is dat dan?
He says, it's a man.
Dan zegt hij, het is een man.
What is this man after?
Waar is deze man naar?
God would say, he's after me.
En hij zegt, hij is naar mij, mijzelf, naar mijn hart.
So let's look at another verse that David used in this.
Laten we nog een vers opslaan waar die David gebruikt heeft in dit verband.
Psalm 46.
Psalm 46.
And we will read verse 4 and 5. Let's just read verse 4.
Let's go on 5 and 6. Alleen vers 5. Yes.
Mm-hmm.
Shall I read?
Yes. I'll read. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High.
Vers 5 is dat ons.
Go ahead.
Yeah. Oh, sorry. Een rivier, haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogste.
Here he's speaking of something within the city of God.
Hij spreekt hier van iets wat er is in de stad van God.
That it is the stream.
Het gaat hier over een rivier, de stromen.
Some people call it David called it springs.
David noemt het hier stromen, bronnen.
Amen. And Jesus described it as a well.
En de Heer Jezus beschreef het ook als een bron.
There is a river.
Er is een rivier.
Jesus said, out of you shall flow rivers of living water.
En de Heer Jezus zei, uit uw binnenste zullen rivieren of water vloeien.
David saw this.
David zag dit al.
Not something in heaven.
Niet als iets in de hemel.
Not something one day.
Niet dat het eens zo zal zijn.
Not something far away.
Niet iets wat nog heel ver in de toekomst lag.
That we have to wait for.
Waar we nog lang op moeten wachten.
But now.
Maar nu.
He makes this discovery.
Hij ontdekt dit.
There is a river.
Er is een rivier.
That makes God's heart glad.
Die Gods hart verheugt.
Is it Zion?
Is het Sion?
No, but it's in Zion.
Nee, maar het is in Sion.
Inside of her.
In haar.
And the next verse, he tells you what that river is.
En in het volgende vers vertelt hij wat die rivier is.
Verse 5.
Vers 6 bij ons.
God is in the midst of her.
God is in haar midden.
Now, if he had have just said from the beginning, God is in the midst.
Als hij gewoon had gezegd, vanaf het begin, God is in haar midden.
We would have looked at that religiously.
Dan zouden we dat religieus bekeken hebben, het religieuze oog.
Yes, hallelujah.
Ja, hallelujah, prijs de Heer.
God is in the midst.
God is in het midden.
But he didn't start that way.
Maar dat, zo begon hij niet.
He said, there is a river.
Hij zegt, daar is een rivier.
And it makes glad the heart of God.
En het verheugt het hart van God.
Well, what is the equivalent of that in the New Testament?
Wat is daar het synoniem van in het Nieuw Testament?
What makes glad the heart of the Father?
Wat verheugt het hart van de Vader?
Christ in you.
Christus in ons. In jou.
He is that river.
Hij is die rivier.
He is what makes glad the heart of the Father.
Hij is wat het hart van de Vader verheugt.
When Jesus came to the earth,
toen de Heer Jezus naar de aarde kwam,
he went to the Jordan River,
ging hij naar de Jordaan.
And what happened?
En wat gebeurde daar?
The heavens opened.
De hemelen gingen open.
Many times we see things from God.
Vaak zien we dingen van God.
But we need the heavens to open.
Maar we hebben het nodig dat de hemelen open gaan voor ons.
We see in a glass darkly. We see things not clear.
We zien als in een glas in niet duidelijk, donker, soms in de duisternis.
It's as if there are clouds in the way.
Het lijkt alsof er soms wolken in de weg staan.
But when Jesus comes.
Maar als de Heer Jezus komt.
The heavens open.
Dan gaan de hemelen open.
And you clearly hear what makes glad God's heart.
En u gaat duidelijk verstaan wat het hart van God verheugt.
Dit is my beloved son.
Is mijn geliefde zoon.
In whom I am well pleased.
In wie al mijn welbehagen is.
Amen.
Amen.
Well, that was true in the incarnation.
Dat was waar in de vleeswording.
But that wasn't the end of the story.
Maar dat is niet het einde van het verhaal.
The great story is not that Jesus came and walked the earth.
Het grote punt is niet dat de Heer Jezus op deze aarde kwam en de Heer heeft gewandeld.
The great story is that he's come inside of us.
Maar het grote punt is dat hij in ons is komen wonen.
But you see, David viewed that differently.
En zo ziet u dat David dat op een andere wijze gezien heeft.
And many times we look at it in a different way.
En ook wij zien het vaak op verschillende wijzen.
We say yes, God is in me.
En we zeggen ja, de Heere God is in mij.
He lives in me.
Hij leeft in mij.
But our thoughts are from us.
Maar onze gedachten.
Our motivations are from us.
Onze motivatie, onze wil.
Our attitudes are from us.
Onze houding is van ons. Eigen houding.
But that's not what David said.
Maar dat is niet wat David hier bedoelt.
All my springs are in me.
Al mijn bronnen zijn in u.
Amen. Jesus said, "Rivers of living water."
De Heer Jezus zei, rivieren van levend water.
David said, "All my springs."
David zegt, al mijn bronnen.
What comes from my emotions?
Niet wat van mijn emoties, mijn gevoelens komt.
What comes from my mind?
Van mijn eigen gedachten komt.
From my will.
Of van mijn eigen wil doe.
All my streams are in thee.
Maar al mijn stromen zijn in u.
Halleluja.
Halleluja.
Christ in you, the hope of glory.
Christus in u, de hoop der heerlijkheid.
Still in this psalm, look at verse 1.
Laten we naar vers 1 kijken. Dat is bij ons vers 2, denk ik.
Now remember, David, before we read this, remember this.
Voordat we dit gaan lezen, moet u dit herinneren.
David has described God as rivers, or as a river that is within him.
Hij heeft God beschreven als een rivier die in hem is.
So now listen to verse 1.
En nou laten we vers 2 lezen.
God is our refuge and strength.
God is ons een toevlucht en sterkte.
A very present help in time of trouble.
Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
How many of you have heard this verse before?
Hoeveel van u kennen dit vers?
Amen. Amen. But how did we take that verse?
Maar hoe hebben we daarmee zijn we daarmee omgegaan?
The first word there is God.
Het eerste woord daar is God.
So what do we usually do?
Dus wat doen we normaal?
We look down.
We kijken naar beneden.
We read the word God.
En we lezen het woord van God.
And then we raise our head up.
En dan doen we ons hoofd weer omhoog.
And we say, God is our refuge and strength.
En dan zeggen we, God is ons een toevlucht en sterkte.
A very present help.
Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
We're not looking to the river that makes glad the heart of God.
Maar we kijken dan niet, of we richten ons niet op de rivier die het hart van God verheugt.
We're not trusting in the life of Christ within us.
We vertrouwen niet het leven van Christus in ons.
We are similar to Jews.
We zijn een beetje hetzelfde als de Joden.
Looking up to heaven.
We kijken op naar de hemel.
Trying to get hold of God.
En we proberen vat te krijgen op God.
And yet David, who wrote this,
maar David die dit geschreven heeft,
was looking in a different direction.
Keek in een hele andere richting.
He said, I have a river in me.
Hij zei, ik heb een rivier in mijzelf.
It is God. Verse 5 says, it is God.
Vers 6 zegt het, dat is God zelf.
But it makes glad the heart of God.
En die rivier maakt het hart, verheugt het hart van God.
It is Christ.
Het is Christus.
Pleasing the Father.
Die het hart van de Heer, van de Vader verheugt.
By his life.
Door zijn leven.
Okay. Consider this verse. God is our refuge and strength, a very present help in time of trouble.
Laten we dit vers bekijken. God is in ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheid.
And so something happens in our circumstances.
Iets gebeurt in onze omstandigheden.
Something negative.
Iets negatiefs.
And we think of this scripture.
En dan denken we aan dit vers.
And so we say, oh God, come help me.
Zeggen we, oh God, kom naar beneden en help mij.
You are a present help in time of need.
Want u bent ten zeerste bevonden hulp in benauwdheden.
Has anyone ever done that?
Heeft u dat wel eens gedaan?
And have you ever had nothing happen?
En is het wel eens gebeurd dat er dan niets gebeurt?
I thought you said you were a present help.
En dan zegt u, ik dacht dat u hier staat dat u een hulp was in benauwdheden.
Where are you?
Maar waar bent u dan nu?
I prayed the scripture.
Ik heb de schriften gebeden.
I don't feel your presence around me.
Maar ik voel u tegenwoordig helemaal niet bij me.
Where are you?
Waar bent u, Heer?
People do that.
En zo doen de mensen dat.
But it's not God's fault.
Maar het is niet Gods fout.
It's our fault.
Het is onze fout.
Because we're living as Jews.
We leven als Joden.
Instead of as new creatures.
In plaats van als een nieuwe schepping.
New creatures.
Nieuwe schepselen.
Paul said, there is a hope of glory.
Paulus zei, er is een hoop der heerlijkheid.
There is hope.
Er is hoop.
And that hope has glory.
En die hoop heeft heerlijkheid.
What is that hope?
En wat is die hoop?
Christ in you.
Christus in ons.
The hope of glory.
De hoop der heerlijkheid.
What did David pray?
Wat heeft David gebeden?
Come in.
Kom binnen, Heer.
King of what?
Koning van?
King of glory. Come Heer. In, King of glory.
De koning der heerlijkheid.
This is where the Father gets his glory.
Hier zo krijgt de Vader zijn heerlijkheid.
Consider this.
Denkt u eens na over het volgende.
Jesus walked the earth.
Heer Jezus liep hier op aarde.
He healed people.
Hij genas mensen.
He blessed people.
Hij zegende mensen.
Amen.
Amen.
And so we said, This is glorious.
En dan zeggen we, dit is heerlijkheid.
Amen. This is glorious.
Dit is heerlijk.
The fame of Jesus spread throughout the realm.
De faam van de Heer Jezus ging wijd uit.
And finally some Greeks came to seek Jesus.
En uiteindelijk daardoor kwamen een aantal Grieken die de Heer Jezus zochten.
And they said this.
En toen zeiden ze het volgende.
Sir, we would see Jesus.
We willen de Heer Jezus zien.
Are you familiar with that?
Kent u dat vers in Johannes?
And what did Jesus say?
En wat zei de Heer Jezus?
He said, the hour is come.
Het uur is gekomen.
That the Son of Man must be glorified.
Dat de Zoon des Mensen verheerlijkt moet worden.
Glorified.
Verheerlijkt.
Glory.
Heerlijkheid.
The King of Glory.
De Koning der Heerlijkheid.
And then he says, except a seed fall into the ground and die, it abides alone. But if it dies, it brings forth much fruit.
En dan zegt de Heer Jezus, als dit zaad op zichzelf blijft, dan zal het geen vrucht voortbrengen. Maar indien het in de aarde valt en sterft, brengt het veel vrucht voort.
He spoke of the cross.
Hij sprak van het kruis.
Because why?
Waarom?
Why?
Waarom?
Because men came seeking Jesus for healing or for blessings or for all of the outward things.
De mensen kwamen de Heer Jezus zoeken om genezing, om zegeningen, om allerlei uiterlijke dingen.
And those things are wonderful.
En deze dingen zijn natuurlijk prachtig.
I thank God for them.
Ik dank God daarvoor.
But they are not the glory.
Maar ze zijn niet de heerlijkheid.
He is the glory.
Hij zelf is de heerlijkheid.
And so Jesus said, I'm going away.
En daarom zei de Heer Jezus, ik ga heen.
We never let him go away.
Wij zouden hem nooit weg hebben laten gaan.
We said, no, stay here.
We zouden hebben gezegd, blijf hier alsjeblieft.
Heal me.
Genees me.
Feed me.
Voed me.
Bless me.
Zegen mij.
Just like that you've been doing.
Net zoals u al die jaren heeft gedaan.
And he said, no.
Maar hij zegt, nee.
I'll come back.
Ik zal weer wederkomen, terugkomen.
But not in the same way.
Maar niet op dezelfde wijze.
Not as one among you.
Niet als iemand die onder u loopt en wandelt.
But as one in you.
Maar als iemand die in u woont.
I will be your life.
Ik wil uw leven zijn.
I will be your motivation.
Ik zal uw motivatie zijn.
I will live in you.
Ik zal in u leven.
And walk in you.
En wandelen in u.
And you will be my body.
En u zult mijn lichaam zijn.
Amen.
Amen.
That's different.
Dat is heel anders.
That's very different.
Dat is heel erg anders.
When Jesus walked the earth,
toen de Heer Jezus hier op aarde liep,
we looked at his hands and we said, "Oh, they're beautiful."
Konden we zijn handen zien en zeggen van, oh, dat waren hele mooie handen.
Touch me with those hands.
Alsjeblieft, raak me aan met die mooie handen van u.
But now we don't say that.
Maar dat zeggen we nu niet meer.
We say, oh Lord.
We zeggen, oh Heer.
We are your hands.
Wij zijn uw handen.
Touch others through us.
Raak anderen aan door ons heen.
Because we have his heart.
Omdat we zijn hart hebben.
We have his motivation.
We hebben zijn motivatie.
We're no longer pointing everything inward.
We wijzen niet steeds maar weer naar onszelf, naar binnen.
But we're like the one that we have been joined to.
Maar, sorry.
We are like the one we have been.
We zijn zoals degene aan wie we samen één zijn geworden. Met wie we één zijn geworden.
Amen. There's been a change.
Er is een verandering opgetreden.
What is the change?
Wat is die verandering?
The cross.
Het kruis.
And the resurrection.
En de opstanding.
In death we die.
In de dood sterven we.
Amen. We died.
We zijn gestorven.
But in resurrection he is the life.
Maar in de opstanding wordt hij ons leven.
And we are the body.
En wij zijn zijn lichaam.
Amen.
Amen.
This is the glory.
Dit is de heerlijkheid.
Christ in you.
Christus in u.
Not Christ in heaven.
Niet de Christus die in de hemel zit.
The Bible doesn't say Christ in heaven, the hope of glory.
De Bijbel zegt ons niet Christus die in de hemel is, is onze hoop van heerlijkheid.
Doesn't say Christ in the midst of the church service, the hope of glory.
Het zegt ook niet Christus in het midden van de samenkomst is onze hoop der heerlijkheid.
But it is Christ in you.
Maar Christus in ons.
Christ in me.
Christus in mij.
Paul said, not I, but Christ.
En Paulus getuigt ook niet ik, maar Christus.
So let's look at one verse in the New Testament that Paul mentions. It's over in Galatians.
Laten we nog een vers in het Nieuw Testament bekijken, welke Paulus aanhaalt in Galaten.
It's in chapter 4.
Galaten hoofdstuk 4.
Before we read this, let me make a few more statements.
Voordat we dit vers gaan lezen, wil ik nog enkele opmerkingen maken.
In the Old Testament, if there was a crisis,
wanneer er een crisis optrad in het Oude Testament,
the Jews would acknowledge that.
Dan herkenden de Joden dat.
And they would acknowledge their weakness.
En dan herkenden ze ook hun zwakheid daarin.
And they would call upon God, the God of heaven.
En dan riepen ze God aan als de God des hemels.
They would say, Lord, we're not strong enough.
Dan zeiden ze ook, we zijn niet sterk genoeg.
This army that has come against us,
die grote leger wat tegen ons optrekt,
is stronger than we are.
Zijn sterker dan wij zijn.
We have no hope.
We hebben geen hoop in onszelf.
But you.
Alleen maar u.
And what would happen?
En wat gebeurde er dan?
God would manifest.
Dan openbaart God zich.
And he would deliver them.
En hen bevrijdt hem.
But in the New Testament,
maar in het Nieuwe Testament,
God put his son in us.
Heeft God zijn zoon in ons geplaatst.
Rivers of living water.
Rivieren van levend water.
And now we say it like this.
En nu zeggen we het anders, zoals
God, I am too weak.
God, we zijn te zwak.
I cannot handle this.
Ik kan dit helemaal niet aan.
But you are my life.
Maar u bent mijn leven.
This is greater than me.
U bent groter dan ik. Dit is groter dan ikzelf.
My emotions cannot handle this.
Mijn gevoelens kunnen dit niet aan.
But you are my life.
Maar u bent mijn leven.
You are the springs of that area.
U bent de bron van dat gebied.
And I am not depending on myself.
En ik vertrouw niet op mijzelf.
But I am depending upon you.
Maar ik vertrouw mezelf geheel op u.
Don't just strengthen my life.
Sterk niet alleen mijn eigen leven.
You be the strength of my life.
Maar u bent de kracht van mijn leven. De sterkte van mijn leven.
Amen. Hallelujah. So we find that this is what David is, or Paul is praying.
Dus dit lezen we hier wat Paulus bidt.
There are problems with these churches in Galatia.
Er waren problemen met deze gemeentes in Galatië.
Problems in the church.
Problemen in de gemeente.
Can you imagine?
Kunt u zich dat voorstellen?
Yes, I can imagine.
Ik kan het me goed voorstellen dat er problemen in de gemeente zijn.
I am a pastor.
Ik ben zelf voorganger.
And I had to learn to pray in New Testament terms instead of Old Testament terms.
En ik heb moeten leren om op een Nieuw Testamentische wijze te bidden in plaats van een Oud Testamentische wijze.
Here in verse 19 we have a New Testament prayer.
In vers 19 van hoofdstuk 4 hebben we een Nieuw Testamentisch gebed.
My little children of whom I travail in birth again until Christ be formed in you.
Mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorstaan, totdat Christus in u gestalte gekregen heeft.
That's a New Testament prayer.
Dat is een Nieuw Testamentisch gebed.
New Testament.
Nieuwe Testament.
Based on New Testament reality.
Gebaseerd op een Nieuw Testamentisch realiteit, werkelijkheid.
Not Old Testament.
Niet Oud Testamentisch.
Not Old Testament reality.
Geen Oud Testamentische werkelijkheid.
Consider this. There were problems with the church at Ephesus.
Stelt u eens voor, zijn problemen in de gemeente van Efeze.
Problems with the churches of Galatia.
Problemen in de gemeenten in de Galatië.
Corinthians.
De problemen in de gemeente van Corinthiërs.
Oh my, problems in the church.
Oh, allemaal problemen in elke gemeente.
But how did the apostle Paul approach the problems?
Maar hoe benaderde Paulus deze problemen allemaal?
If we have problems in the church, how do we pray?
En als wij problemen in de gemeente hebben, hoe bidden wij?
We say, let's get together.
Zeggen we dan, laten we ze samenkomen.
And let's fast.
Laten we vasten.
And let's pray.
Laten we bidden.
That God will fix everything.
En dat God weer alles in orde zal maken.
That brother is a problem.
Die broeder is een probleem.
Oh God.
Oh God.
Fix him.
Maak hem weer anders.
And usually when we pray that.
En meestal als we zo'n gebed bidden.
We have our prejudice mixed in.
Hebben we dan onze vooroordelen al daarin verwerkt?
Oh God.
Oh God.
Fix him.
En maak hem anders.
Amen. But Paul didn't say, Lord, fix anybody.
Maar Paulus had het niet over van doe dit of dat in die ander.
He was not on the negative side, but on the positive side.
Hij was niet aan de negatieve zijde, maar aan de positieve zijde.
If there are problems, why?
Als er problemen zijn, waarom?
Why?
Waarom zijn er problemen?
Because there's a lack of Christ.
Omdat er een tekort is aan Christus.
John said this.
Johannes zei het volgende.
He must increase.
Hij moet toenemen.
And I must decrease.
Ik moet afnemen, minder worden.
He didn't say he must increase.
Hij zei niet hij moet toenemen of meer worden.
Increase his power.
Zijn kracht moet toenemen.
To fix me.
Om mij beter te maken. Groter te maken.
That's different.
Dat is heel iets anders.
He prayed.
Hij bad.
There's nothing wrong with praying.
Er is niks mis met gebed.
But what did he pray?
Maar wat bad hij?
That Christ would be formed.
Dat Christus gestalte zou krijgen.
You see, when I see a lack in somebody,
als ik een tekortkoming zie in iemand,
there's no need to condemn that person.
Is het niet nodig om hem te veroordelen?
But to pray for them.
Maar juist om te gaan bidden.
Because the church needs more of Jesus.
Omdat de gemeente meer nodig heeft van de Heer Jezus op dat moment.
You understand what I mean when I say that?
U begrijpt toch wat ik bedoel als ik dat zo zeg?
There needs to be an increase of Christ.
Het is dan nodig dat er een toename is van Christus.
And so we're not praying against the problems.
Dus als ik tegen het probleem ga bidden,
we are praying for an increase of the answer.
Dan bidden we eigenlijk voor een toename van het antwoord.
Does that make sense? Is that clear? That what the Father wants is not a better church.
Wat de Vader wil is niet een betere gemeente.
He wants Christ formed in his church.
Hij wil Christus gestalte krijgt in zijn gemeente.
I like the way Paul describes the church.
Ik hou ervan, ik vind het mooi hoe Paulus de gemeente beschrijft.
He describes it as the church.
Hij beschrijft het als gemeente.
The body of Christ.
Het lichaam van Christus.
He connects the two.
Hij verbindt die twee.
Because when we say the church,
als wij het over de gemeente hebben,
we may think of a building.
Maar kunnen we denken misschien aan een gebouw?
With a bell.
Met klokken.
Oh, it's the church.
Ah, daar is de gemeente of de kerk.
No, that's not the church.
Nee, dat is niet de gemeente.
We are the church.
Wij zijn de gemeente.
But more than that.
Maar nog meer dan dat.
We are the church, the body of Christ.
Wij zijn de gemeente, het lichaam van Christus.
We are the vehicle of Christ.
Wij zijn het vat waardoor hij zich openbaart.
If Christ is going to be seen,
als Christus gezien moet worden,
he must be seen in us.
Moet hij gezien worden in ons.
Amen.
Amen.
Because we carry Christ.
Wij dragen Christus om.
So let me finish this point here.
Laat me even mijn punt hier afmaken.
It would be good to go through the New Testament after the death and resurrection, after the cross.
Het zou goed zijn om door het Nieuwe Testament te gaan, de geschiedenis na het kruis.
And go through starting at Romans.
En dan in Romeinen brief beginnen.
And look at all the prayers.
En naar alle gebeden kijken.
Notice how they pray.
En dan zien hoe er gebeden wordt.
It's different than the way many of us pray.
Dan is het, zien we dat het verschillend is van vele, zoals wij vele van ons bidden.
For example, in Ephesians.
Bijvoorbeeld in Efeze.
The problems they have there.
De problemen die ze daar hadden.
He doesn't pray that God will remove people.
Hij bidt niet dat God mensen zal wegnemen uit de gemeente.
But his first words are this.
Maar zijn eerste woorden zijn dit.
Open the eyes of our understanding.
Open de ogen van ons verstand.
That we may see Jesus.
Dat wij de Heer Jezus mogen zien.
Can you imagine being a member of the church at Ephesus?
Kunt u zich voorstellen als een lid van de gemeente in Efeze?
And you read that first chapter.
En dan leest u dat eerste hoofdstuk.
And to you it's not the Bible.
Dan is het voor u geen Bijbel.
It's a letter.
Het is een brief van Paulus.
From Paul.
Van Paulus.
And he says, I pray that God will open your eyes to see Jesus.
Ik bid voor jullie dat jullie ogen zullen opengaan dat u Christus mag zien.
You'd say, what?
En dan zegt u, wat?
Here, read that.
Hier, kijk eens wat er staat.
Does that say what I think it says?
Betekent dat wat ik denk dat er staat?
Open my eyes?
Mijn ogen moeten die opengaan.
I'm saved.
Ik ben gered, ik ben verlost.
I already know Jesus.
Ik ken de Heer Jezus immers al.
What is wrong with Paul?
Wat is er met Paulus aan de hand?
Is he saying I'm blind?
Zegt hij eigenlijk een beetje dat ik blind ben?
Well, he's blind.
Dan is hij blind.
Does that sound like the modern day church?
Lijkt dat een beetje op zoals wij dat in deze dagen doen?
But Paul knew that they were already born again.
Paulus wist natuurlijk dat ze al wedergeboren waren.
He knew the Savior had already come in.
Hij wist dat de Verlosser al lang in hun harten woonde.
He's saying, open up your heart.
En hij zei, open uw harten.
Open your gates.
Open de poorten.
And let the King of Glory come in.
Laat de Koning der Heerlijkheid binnengaan.
You already have the Savior.
Jullie hebben de Verlosser al.
But him that brings glory to the Father.
Maar hem die de heerlijkheid brengt aan de Vader.
There needs to be an increase.
Daarvan moet een toename zijn.
But remember this.
Maar onthoud dit goed.
Every time there is an increase of Christ, there is a decrease of us.
Elke keer als er een toename van Christus is, worden wij zelf minder.
I mean, think about that.
Denkt u daar eens over na.
I've been in the ministry for 40 years.
Ik ben nu in de bediening voor 40 jaar.
I started when I was 1 year old.
Ik ben begonnen toen ik 1 jaar oud was.
Now I'm only 41.
Ik ben nu 41 dus.
No. But I have seen a lot of things in the church.
Ik heb al die jaren vele dingen gezien in de gemeentes.
A lot of problems.
Heel veel problemen.
But the biggest need that we have is for Christ.
Maar de grootste nood die we hebben is Christus.
And so I see people sit in the church and pray.
En zo zie ik mensen in de gemeente zitten en bidden.
And they will say, "Oh Lord."
En ze zeggen dan, "Oh Heer."
I want an increase of Christ.
Ik wil een toename van Christus. Er moet meer van hem komen.
Do it.
Do it.
Is that how you say that? I want an increase of Christ.
Ik wil dat de Heer Jezus toeneemt.
I really, really do.
Echt, ik wil het.
Please.
Alsjeblieft.
And then nothing happens.
En dan gebeurt er helemaal niets.
I prayed.
Maar ik heb gebeden en gebeden.
Hello?
Hallo. Klop, klop.
Give me an increase of Christ.
Geef me dan toch die toename van Christus.
But there's something missing.
Maar er ontbreekt iets.
For every increase there has to be a decrease.
Voor elke toename van Christus moet er een afname van mijzelf zijn.
Amen.
Amen.
You have to be willing to decrease.
Je moet willen om minder te worden.
Halleluja. Halleluja. And so you see Paul praying for the church.
En zo zie je dat Paulus deze gebeden bidt voor de gemeente.
He doesn't have to mention all the problems.
Hij hoeft niet alle problemen op te noemen.
Because he's not praying away the problems.
Hij wil de problemen niet wegbidden.
He's praying in the answer.
Hij bidt het antwoord.
What does it say that I pray till Christ be formed in you?
Hij bad totdat Christus in hen gestalte kreeg.
That's the answer.
Dat is het antwoord.
Jesus said, love your enemies.
De Heer Jezus zei, heb uw vijanden lief.
Some great words.
Zijn geweldige woorden natuurlijk.
Praise God.
Prijs de Heer daarvoor.
Good words.
Mooie woorden.
But how do we do that?
Maar hoe gaan we dat dan doen?
What is the thing that you love the most?
Wat is hetgeen dat u het meest lief heeft?
What is the treasure?
Wat is uw schat?
Well, the treasure is Christ.
Uw schat is Christus.
So what would you want to give your enemy?
Dus wat zou u uw vijanden willen geven?
If you love them.
Als u hem werkelijk lief had.
The thing that is most valuable to you.
Datgeen wat het meest kostbaar voor uzelf is.
Amen. You would pray for them.
Daarvoor zou u gaan bidden voor hen.
But you see, if we're not right in our spirit.
Maar als we niet de juiste geest hebben.
We pray differently.
Zullen we anders bidden.
We pray, oh God.
Bidden we, oh God.
Deal with them.
En handel met deze mensen.
Listen to how I say this.
Luister even hoe ik dit zeg.
Help them.
Help hen.
There's an attitude in there.
Yeah. Er is een houding. Er zit een houding achter.
There's a judgment.
Er is een oordeel.
But when you pray, oh God.
Als jij bidt, oh God.
Increase Christ in their life.
Laat Christus toenemen in hun leven.
More of Jesus.
Meer van de Heer Jezus in hen.
Bless them, Lord.
Zegen hen daarmee.
Not just bless them with things.
Niet zozeer zegen met dingen.
Jesus said, bless those who curse you.
De Heer Jezus zei, zegen hen die u vervloeken.
What does that mean?
Wat betekent dat dan?
Oh Lord, give them a big car.
Oh Heer, geef hem een hele grote auto.
Bless them.
Zegen hem. Zegen hen.
You know, that's not what they need.
Dat is niet wat ze nodig hebben.
Amen. And besides, there would be a problem if God gave him a bigger car.
En bovendien er zou nog een probleem optreden als God inderdaad hem een grote auto zou geven.
For you it would be worse.
Het zou alleen maar erger worden voor jou.
Oh God, take the car away and give it to me.
En dan zouden we gaan bidden, oh God, neem die auto van hem weg en geef het aan mij.
You see, that's not the answer.
Dus dat is niet het antwoord.
Because that's not the need.
Omdat dat niet de nood is.
The need for them.
De nood van hen.
And the need for you.
En de nood voor ons.
And the need for me.
En de nood voor mij.
And the need for the whole world.
En de nood voor de hele wereld.
Is more of Jesus.
Is meer van de Heer Jezus.
Amen.
Amen.
Hallelujah. We have a few more minutes here, so we will look at. I'll get into that. Well, let's go to 2 Corinthians.
2 Korinthe slaan we nog op.
Chapter 4.
Hoofdstuk 4.
And beginning with verse 5.
En we lezen vanaf vers 5.
And I'll read a verse and then you translate. Yep. Okay. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord and ourselves your servants for Jesus' sake.
Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als dienaren om Jezus wil.
For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.
But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us.
Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons.
I love that last verse there.
Ik houd van dat laatste stukje uit dat vers.
That we are earthen vessels.
Dat wij aarden vaten zijn.
And he is the treasure.
En hij is de schat.
And that treasure is not in heaven.
En die schat is niet in de hemel.
And it's not in this room.
Het is niet in deze kamer.
It's in us.
Het is in ons.
It is a person.
It is een persoon.
His name is Christ.
En zijn naam is Christus.
And the last part of that verse says that the power be of God and not of us.
En het laatste gedeelte van dat vers zegt dat de kracht van God is en niet van ons.
Where is this power?
Waar is die kracht?
Where is it located?
Waar is het gelokaliseerd?
In us.
In ons.
But not us.
Niet onszelf, niet wij.
In us.
In ons.
But not us.
Maar niet wij, niet onszelf.
Is there hope for you?
Is daar nog hoop voor u?
Well, yes and no.
Ja en nee.
Without Jesus, there's no hope for you.
Zonder de Heer Jezus is er geen hoop voor u.
But with Christ, there is hope.
Maar met Christus is er hoop.
But with Christ, located where?
Maar waar woont de Heer Jezus dan?
He didn't say the power is in heaven.
Hij zei niet de kracht is in de hemelen.
He said the power is in you.
Maar hij zei de kracht is in u.
But it is not you and I.
Maar het is niet ons. Het is niet uit onszelf.
How do you overcome those things that you can't overcome?
Hoe overwinnen wij over de dingen waarover u geen overwinning hebt?
Is there a power?
Is daar een kracht die ons daarbij helpt?
And the answer is yes.
Ja, is het antwoord.
Where is faith?
Waar is geloof?
In God far away?
In de God die ver weg is?
In God coming someday?
Een God die ooit eens op een dag terugkomt.
So we just give up?
Zodat we opgeven.
We give up on people.
We geven mensen op.
We give up on ourselves.
We geven het zelf op.
No.
Nee.
There is hope.
Er is hoop.
And there is power.
En er is kracht.
But it is not us.
Het is alleen niet onszelf.
It is in us.
Het is in ons.
What a treasure.
Wat een schat.
And then you can pray for anybody.
En zo kunt u bidden voor iedereen.
With the biggest problems.
Mensen met de grootste problemen.
You can walk up to that person.
U kunt naar hem toe gaan.
And say, I have hope for you.
Ik heb hoop voor jou.
And they would say, you do?
En dan zullen ze misschien zeggen, heeft u echt hoop voor mij?
I've prayed.
Ik heb gebeden.
I've been seeking God.
Ik heb God gezocht.
And there's no hope for me.
En er is geen hoop meer voor mij.
And you can say, yes, there is.
En dan kunt u zeggen, ja, er is hoop.
Are you born again?
Bent u wederom geboren?
Yes.
Ja.
Then you have the power in you.
Dan heeft u de kracht in u wonen.
Not in your hands.
Niet in uw handen.
Not a gift.
Het is niet een gave.
Like a gift of the Spirit.
Zoals een gave van de geest.
But Christ.
Maar Christus.
Living.
Leeft.
The living Christ.
De levende Christus.
Not the giving Christ.
Niet de gevende Christus.
Do you understand what I mean?
Begrijp je wat ik daarmee bedoel?
Not just that he gives you something that causes you to overcome.
Hij geeft u niet iets waarmee u kunt overwinnen.
But he lives within you.
Maar hij leeft in ons.
We won't turn there, but you can see that in Galatians.
We zullen dat niet opslaan, maar dat kunt u terugvinden in Galaten.
We've read it over and over.
We We hebben dat vele malen gelezen.
It says the fruit of the Spirit is this.
De vrucht van de geest is het volgende.
Love.
Liefde.
Joy.
Vreugde.
Peace.
Vrede.
Gentleness.
Vriendelijkheid.
Meekness.
Nederigheid.
Faith.
Geloof.
Have you ever prayed for any of those things?
Heeft u ooit gebeden voor die dingen?
Oh Lord, give me love.
O Heer, geef mij liefde.
What is his answer?
En wat zegt hij dan?
I already did.
Ik heb u al beantwoord.
Give me patience.
Geef mij geduld.
I already did.
Ik gaf het jou.
This is why Paul prayed that your eyes would be open.
Dit is wat Paulus bedoelt als hij bidt dat de ogen zullen opengaan. Onze ogen zullen opengaan.
It's not me.
Het is niet in mijzelf.
But it is in me.
Maar het is wel binnenin mij.
I don't have to try to get it.
Ik moet het niet proberen om het te grijpen, om het te krijgen.
I need to have my eyes open.
Maar ik heb het nodig dat mijn ogen open gaan.
It is Christ.
Het is Christus zelf.
Not I, but Christ.
Niet ik, maar Christus.
And the verses I was talking about in Galatians.
En de versen waar ik over sprak in Galaten.
He describes all of the things that we need.
Hij beschrijft alles wat wij nodig hebben.
But the very next verse says this.
Maar het volgende vers zegt dan dit.
After it describes all those wonderful things.
Nadat hij al die geweldige dingen beschreven heeft.
What is he going to say?
Wat gaat hij dan zeggen?
What glories will he say?
Wat heerlijks gaat hij dan zeggen?
He says this.
Hij zegt dit.
They that are Christ.
Hen die van Christus zijn.
Have crucified the flesh with the lust thereof.
Hebben het vlees en zijn lusten gekruisigd.
And the affections.
En dan hun lusten.
So he describes affections, love.
Yes.
By the Lord, there are affections, but it's not our fruit.
Dus door de geest zijn er natuurlijk gevoelens van liefde, maar ze zijn niet van de Heer.
Is dat
niet dezelfde als de liefde?
Does that make sense? What else?
No. That's okay. My problem.
The fruit of the Spirit.
De vrucht van de geest.
Is love.
Is liefde.
Well, that has affection mixed into it.
Daar zit een gevoel van liefde in, van affectie.
She gets it. Talk to her afterwards.
Oh, zij heeft het begrepen, dus je kunt bij haar navragen na de dienst.
There is a replacement.
Dus er is in de plaats daarvan iets gekomen.
Not your desires.
Niet jouw verlangens.
Not your affections.
Niet jouw gevoelens.
All of that is crucified.
Al die dingen zijn gekruisigd.
You're a vessel.
U bent een vat.
But I will fill you.
Maar dat vat zal ik vullen.
First with my life.
Ten eerste met mijn leven.
And then with what my life produces.
En dan met wat mijn leven voort zal brengen in u.
Fruit.
Vrucht.
Love, joy, peace, gentleness, meekness.
Liefde, geduld, vriendelijkheid enzovoort.
Is that clear?
Is het duidelijk?
It is Christ in you.
Het is Christus in ons.
But we try to take our affections.
Maar wij proberen juist onze gevoelens.
And strengthen them.
En die sterk te maken.
Instead of replacing them.
In plaats van ze te vervangen.
Instead of the cross and the resurrection.
In plaats van het kruis toe te passen en de opstanding.
We're looking for a blessing from heaven.
Kijken we naar uit naar een zegen die uit de hemel komt.
Instead of our affections being crucified.
In plaats van dat wij onze gevoelens kruisigen.
We want God to strengthen them.
Willen wij juist dat God ze sterk maakt.
To lengthen them.
Om ze juist meer kracht en lengte te geven.
So we use our human love.
Dus we gebruiken eigenlijk als basis onze eigen menselijke liefde.
And we say, Lord, give me more.
En dan zeggen we, Heer, geef me daar meer van.
And he says, no.
Dan zegt de Heer, Zere God, nee.
He would say something like this to us.
Dan zal hij zoiets zeggen als dit.
Have you ever heard of the cross?
Heb je ooit van het kruis gehoord?
We would say, oh yes.
Oh ja hoor, daar hebben we van gehoord.
Oh ja, yeah, you died a long time ago.
U bent een hele tijd geleden bent u gestorven aan dat kruis.
So I could be blessed.
Zodat ik gezegend kan worden.
And he would say, not exactly.
En zegt hij, nou niet precies.
I'm talking about the cross for you.
Ik spreek nu over het kruis in jouw leven.
For your affection.
Voor jouw gevoelens.
For your desire.
Voor jouw verlangens.
But Lord, why take those away?
Maar waarom wilt u die wegnemen, Heer?
I love you.
Ik heb u lief.
It's like Peter.
Het is zoals Petrus.
I love you.
Ik heb u lief, Heer.
I will never fail you.
Ik zal u nimmer verlaten.
What did Jesus say to him?
Wat zei de Jezus tegen hem?
This day.
Nog vandaag.
Amen. Today.
Vandaag nog zal je me driemaal verloochenen.
Not 2 years from now.
Niet 2 jaar van nu.
Peter said never.
Petrus zei nooit zal ik u verloochenen.
Jesus said today.
Maar de Heer zei vandaag nog zult u mij verloochenen.
What is the point that I'm trying to make?
Wat is het punt wat ik probeer duidelijk te maken?
Peter loved Jesus.
Petrus had de Heer Jezus lief, waarlijk.
But that's not enough.
Dat is niet genoeg.
We need the fruit of God within us.
We hebben de vrucht van God nodig in ons.
Or we will fail.
Anders gaan wij ook falen.
Because our love only goes so far.
Want onze liefde gaat maar een bepaald eind op weg.
Our patience only goes so far.
Ons geduld gaat maar een bepaalde eind.
Anybody here ever had children?
Iemand hier die ooit kinderen heeft gehad? Yes.
I have 6 grandchildren.
Ik heb 6 kleinkinderen.
Love those grandchildren.
Ik heb ze allemaal lief.
It's so nice to have grandchildren.
Het is zo goed om kleinkinderen te hebben.
No responsibility.
Geen verantwoordelijkheid.
You can just love them.
Je kunt ze gewoon lief hebben.
But children. Oh my God, children.
Kinderen.
Not this one.
Niet Tim.
He's perfect, but most children.
Niet Tim, maar alle andere kinderen, de meeste.
Oh, the problems.
De problemen die het geeft.
And so we think, I need patience.
Dus ik denk, ik heb meer geduld nodig.
God, help me.
God, help mij.
Because what? What happens?
Want wat gebeurt er?
They do something wrong.
Ze doen iets verkeerds.
And we're patient today.
En we zijn vandaag geduldig.
And the next day they do more wrong.
En de volgende dag doen ze nog meer verkeerd.
And we're still patient.
We houden het nog vol om geduldig te zijn.
And on the third day.
Maar dan, op de derde dag.
The flesh rises from the dead.
Dan staat het vlees weer op uit de dood.
I'm here!
En schreeuwt, ik ben hier weer.
Stop that!
En we gaan schreeuwen, stop.
And all patience is gone.
En alle geduld is weg.
Anybody know what I'm talking about?
Weet iemand waar ik het over heb, of is dit vreemd?
You see, we can live in a religious world.
We kunnen in een soort religieuze wereld leven.
But God puts us in circumstances.
Maar God brengt ons in omstandigheden.
God puts us in families.
God heeft ons in een gezin verband gebracht.
God gives children.
En God geeft kinderen.
And there you find out what you are made of.
En daar vindt u uit waarvan u gemaakt bent.
You may be thinking, well, we don't have children.
En dan kun je misschien denken, ja, maar wij hebben geen kinderen.
Maybe you have a husband.
Maar misschien heeft u wel een man.
Oh, Lord.
Oh, Heer.
That can be worse.
Dat kan nog veel erger zijn dan kinderen, man.
My Lord.
Heer.
No patience.
Geen geduld met hem.
That's right. No patience.
Dat klopt ook. We hebben geen geduld.
You need Christ.
We hebben Christus nodig.
More of Jesus.
Meer van hem.
Less of you.
Minder van onszelf.
You take the faulty patience and you throw it out at the cross.
Deze valse geduld neemt u weg en brengt het aan het kruis.
You take the faulty love and you put it on the cross.
Deze valse liefde neemt u weg en brengt het aan het kruis.
And then you don't look to God to give you new attributes.
En kijk dan niet op naar God om u weer iets nieuws te geven.
You look to God to increase Christ in you.
Maar kijk op naar de Heer, dat Hij Christus in u zal doen toenemen.
Amen. Let's pray.
Laten we samen bidden.
Won't you? Well, I'll pray. Father, thank you so much for your Son. You can go ahead.
Vader, we danken u zo voor uw Zoon.
He is our only hope.
Hij is onze enige hoop.
And we love him.
En we houden van hem.
And we need him.
En we hebben hem nodig.
We who are saved need him.
Zelfs wij die verlost zijn, we hebben hem zo nodig.
We need him every day.
We hebben hem elke dag nodig.
Every moment.
Elk moment van de dag.
And we ask you, Father.
En we vragen u, Vader.
By the power of the Holy Spirit.
Door de kracht van de Heilige Geest.
That there be an increase of Christ.
Dat er een toename zal zijn van Christus.
In your body.
In uw lichaam.
Which we are.
Dat we die wij zijn.
That instead of just trying to find help from you.
Dat in plaats van alleen maar om hulp te vragen van u.
We find you as the answer.
Dat we u gaan vinden als het antwoord.
Father, by grace.
Vader, door genade.
Not because we're worthy.
Niet omdat wij waardig zijn in onszelf.
For none of us are worthy.
Want niemand van ons is waardig.
But every one of us have hope.
Maar in voor ieder van ons is er hoop.
By your Son.
Door uw Zoon.
Thank you, Father.
Dank u daarvoor, Vader.
Thank you for giving us Jesus.
Dank u, Heer, dat u ons de Heer Jezus gegeven heeft.
Bless the rest of our time together.
Zegen de tijd die we nog samen hebben.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.